De kerkraad deelt u nog mee dat aanstaande woensdagavond 3 maart om 7:45 Bijbelkring gehouden zal worden, zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het 5e vers van Psalm 95, verhardt u niet, neemt zijn gena ootmoedig aan, laat Meribalat Massa u ten afschrik wezen. En wat er verder volgt uit het 5e vers van de 95e psalm. Toen wij in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, waarna wij zullen zingen het 4e vers van de 79e psalm, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, onze euveldaad worden ons uit gunst vergeven. En wat er verder volgt uit het 4e vers van de 79e psalm, na voorlezing van de geloofsbelijdenis. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 12e hoofdstuk, het 54e vers, tot en met het 13e hoofdstuk, het 9e vers. We noemden u Lucas 12, vers 54, tot en met 13, vers 9. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En hij zeide ook tot de scharen, wanneer gij een wolk ziet opgaan van het westen, terstond zegt gij lieden, er komt regen, en het geschiet alzo. En wanneer gij de zuidenwind ziet waaien, zo zegt gij, er zal hitte zijn, en het geschiet. Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven. En hoe beproeft gij deze tijd niet? En waarom oordeelt gij ook van uzelve niet hetgeen recht is? Want als gij heen gaat met uw wederpartij voor de overheid, zo doe naarstigheid op de weg om van hem verlost te worden, opdat hij misschien u niet voor de rechter trekken en de rechter u de gerechtsdienaar overleveren en de gerechtsdienaar u in de gevangenis werpen. Ik zeg u, gij zult vandaar geenszins uitgaan, totdat gij ook het laatste penningsken betaald zult hebben. En er waren te dienzelfde tijde enigen tegenwoordig, die hem boodschapten van de Galileërs, welker bloed Pilatus met hun offeranden gemengd had. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen desgelijks vergaan. Of die 18, op welke de toren in Siloam viel en doodde hen, meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. En hij zeide deze gelijkenis: een zeker man had een vijgenboom geplant in zijn wijngaard, en hij kwam en zocht vrucht daarop, en vond ze niet. En hij zeide tot de wijngaardenier: zie, ik kom nu 3 jaren, zoeken de vrucht op deze vijgenboom, en vind ze niet. Hou hem uit. Waartoe beslaat hij ook onnuttelijk de aarde? En hij antwoordende zeide tot hem: Heere, laat hem ook nog dit jaar, totdat ik om hem gegraven en mest gelegd zal hebben. En indien hij vrucht zal voortbrengen, laat hem staan. Maar indien niet, zo zult gij hem namaals uithouwen. De tekst voor vanmiddag vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en de welde verzen 1 tot en met 5 van Lucas 13. Lucas 13, de verzen 1 tot en met 5, die zojuist aan u zijn voorgelezen. Vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen over deze dienst. Heere, voor de tweede maal brengt u ons samen, dat we het voorrecht en het wonder daarvan mogen zien en ervaren, maar ook de verantwoordelijkheid die dat op ons legt. We kunnen immers nooit vrijblijvend onder uw woord verkeren. Het zal toch een van beide zijn, of een reuke des levens ten leven, of een reuke des doods ten dode. U hebt uw woord gegeven, opdat dat woord gelezen en uitgedragen zou worden. Dat is juist het middel in uw hand tot waarachtige bekering. We smeken van u, werk dat wonder van de waarachtige bekering in de harten van hen die daar nog buiten staan. U zegt het toch zelf in uw woord, dat uw woord niet ledig zal wederkeren, dat het zal doen al wat u wel behagelijk is. Uw welbehagen zal immers voortgaan door de verkondiging van uw woord, niet alleen hier, maar wereldwijd. We hebben toch alle hetzelfde nodig. We hebben dat beluisterd vanuit de tekst die behandeld staat te worden. Waarachtige bekering. Zonder bekering vergaan. Eeuwig omkomen. Bind de ernst daarvan op het hart. En dat we het zouden mogen gewaar worden, dat u ernstig en welmenend tot ons komt, ook vanavond. En dat u het ons toeroept: wend u naar mij toe, alle gij einden der aarde, en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. De profeten van het Oude Testament vertolkten toch uw eis: bekeert u toch, bekeert u toch. want waarom zoudt gij sterven? Zij mochten het verwoorden dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze en zondaar, maar daarin dat hij zich bekeren van zijn weg en leven. Geef dat het ook vanavond mag doorklinken, niet alleen hier, maar overal waar gij uw knechten roept om uw woord uit te dragen. Bekwaam hen daartoe, geef hen vrijmoedigheid, dat ze in liefdevolle bewogenheid mogen spreken van dat ene nodige en mogen aandringen, mogen vertolken wat nodig is, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Gedenk niet alleen in het spreken, maar ook in het luisteren. Van nature is ons hart gesloten voor uw woord. Maar als u het gaat openen, kan niemand dat tegenhouden. Dan worden de muren van dat hart geslecht. Dan gaan de poorten open, wordt uw koninkrijk gevestigd en wordt u, o Heere Jezus Christus, koning in het hart, wordt de Satan van de troon gestoten. Dan komt daar een strijd die er voor die tijd niet was, de strijd tussen het oude en het nieuwe bestaan. De strijd tussen vlees en geest, een bange strijd, een levenslange strijd, maar geen uitzichtsloze strijd, want die strijd loopt uit op de volkomen overwinning, waarin allen zullen delen die door u worden staande gehouden, die door uw halt worden toegeroepen, in wier hart en leven gij uw koninkrijk vestigt en de werken van de duivel verbreekt. Ja, dan is het zelfs zo dat alle dingen moeten medewerken ten goede. Gedenk klein en groot in de genade. U weet hoe de omstandigheden zijn, welke zorgen, welke vragen daarom kunnen gaan in het hart, welke bestrijdingen daar kunnen zijn, welke dingen de duivel inwerpt om uw liefde, trouw en almacht verdacht te maken, dat gezien mag worden op uw trouw, dat het oog des geloofs mag zien op u, die de Alpha en de Omega zijt, het begin en het einde. Dat de smeking mag opklimmen, verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Gedenk zo in het luisteren. Neem alles weg wat het luisteren in de weg zou kunnen staan, de beslommeringen van dit leven, de zorgen, dat we met aandacht, met eerbied, ja, kon het zijn met heilbegeerte, zouden mogen luisteren. Gedenk ook hen die hier niet kunnen zijn vanwege ziekte of ouderdom. We dragen ze aan u op, ook als ze nu of later met ons meeluisteren. Gedenk uw kerk verbreid op het rond van deze aarde. We horen en lezen van vervolgingen en verdrukkingen, volgelingen van u die van hun vrijheid beroofd worden, in strafkampen ondergebracht worden, geen kerkdienst kunnen en mogen meemaken. Houd en maak hen getrouw. Bewaar hen voor verloochenen van u, van uw naam en van uw dienst, dat ze het mogen verwachten van u alleen, dat er gebed tot u mag opklimmen om de verbreking van de werken van de vorst der duisternis in de harten van vijanden en vervolgers, opdat vijanden en vervolgers nog vrienden en volgelingen mogen worden. Zegen ook het werk van de zending. Op veel plaatsen, in veel landen mag die arbeid nog voortgaan, dat de afgoden uitgeworpen mogen worden uit hart en huis, dat de knieën mogen gaan buigen voor u. En we dragen ook het werk van de evangelisatie aan u op, ook de arbeid in Gent. Geef dat er iemand gevonden mag worden die hart mag hebben voor de zaak, de bekwaamheden van u mag ontvangen, of gedeeltelijk al ontvangen mag hebben, om daar het werk van onze moeder Bor voor te zetten, opdat die arbeid nog voortgang zou mogen vinden, maar ook alle andere arbeid van evangelisatie in de grote steden van ons vaderland dragen we aan u op. Het werk dat onder gevangenen gedaan mag worden, verbindt er uw zegen aan. Wees met land en volk, allen die over ons gesteld zijn. Ons land dreigt al moeilijker regeerbaar te worden. Gij regeert, wat er ook gebeurt. Maar wat zou het groot zijn, als ook zij die over ons gesteld zijn, uw woord tot richtsnoer zouden mogen nemen, tot richtsnoer voor hun persoonlijke leven, maar ook voor de taakuitoefening waar zij door u zich voor gesteld zien en waarvan ze toch eenmaal verantwoording zullen moeten afleggen. En dan denken we ook aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Geef dat we onze verantwoordelijkheid mogen verstaan en op een juiste wijze onze stem zouden mogen uitbrengen. Gedenk ook deze wereld waar zoveel nood is, waar honger is, waar de gevolgen van aardbevingen zijn, ook nu weer een nieuwe aardbeving. Gedenk hen die daardoor in rouw gedompeld zijn, dat het bij u gezocht zou mogen worden. Gedenk ook het kerkelijke leven van onze eigen kerken. Er is zoveel gaande, maar ook daarbuiten. De Satan is rusteloos bezig om zijn pijlen af te schieten. Geef dat we dat onderkennen mogen, er tegen strijden mogen, bidden mogen voor het kerkelijke leven. Gedenk ook de opleiding in Apeldoorn, zij die daar onderwijs mogen geven, bijzonder de oudherder en leraar van deze gemeente, dominee Baars, die daar ook een plaats mag hebben, schenk ook hem alles wat hij daarvoor nodig heeft. En dat de opleiding nog tot zegen zou mogen zijn, tot heil en welzijn van de kerken, tot uitbreiding van uw koninkrijk. Wees met uw oude bondsvolk Israël, bijzonder dat deel dat leeft in het land Kanaan. De bedreigingen zijn vele, dat ze vanuit die bedreigingen mogen opblikken tot u, die de Almachtige zijt. Open toch bovenal voor het eerst of al meer het oog voor Christus, die verhoogd is geworden aan het kruis en u verhoogd is aan uw rechterhand. We kunnen nergens aanspraak op maken. Aan onze zijde zijn geen rechten. Wil aanzien in het alles reinigende borgbloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade alleen. Amen. Zingen wij van de 14e psalm het eerste vers. De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed, daar is geen God, zij doven het licht der rede. Het derde vers, het tweede vers, de grote God die het recht verdedigt, sloeg van 's hemels troon zijn ogen naar beneden. En derde vers, hij zocht al om, maar ach, hij vond er geen. De versen 1, 2 en 3 van de 14e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, zijn mensen die door rampen getroffen worden, grotere en zwaardere zondaars dan anderen? Die gedachte komen we tegen in het Oude Testament. Denk maar aan de vrienden van Job. Want hoe dachten die vrienden over hem? Job zal best stiekem heel erge zonden bedreven hebben. Anders zou zijn toestand wel anders zijn. Diezelfde mening leefde nog ten tijde van de omwandeling van de zaligmaker. Mensen boodschapten hem dat er Galileërs waren omgebracht door Pontius Pilatus. Blijkbaar waren die Galileërs opgekomen naar Jeruzalem om daar offers te brengen. En Pontius Pilatus heeft het bloed van sommige Galileërs vermengd met het bloed van hun offers. Zouden dat dan geen bijzondere zondige mensen geweest zijn? Moet u horen wat Christus daarop zegt. En Jezus antwoordde en zeide tot hen: meent gij dat deze Galileërs zondaars zijn geweest, boven al de Galileërs, omdat zij zulks geleden hebben? Ik zeg u, nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Geen grotere zondaren dan anderen. Dan komt Christus zelf met een tegenvoorbeeld. Want kijk, vanuit Jeruzalem zag men neer op Galilea. Het Galilea der heidenen. Maar Jeruzalem, dat was de heilige stad. Daar stond de tempel, daar werden de offeranden gebracht. Daar werd onderwijs gegeven uit het woord van God. Daar waren de mensen toch wel beter dan in Galilea. En wat zegt de zaligmaker dan? Of die 18, op welke de toren van Siloam viel en doodde hen. Twee torens moeten daar geweest zijn, ter ondersteuning van een watervoorziening. Blijkbaar tijdens de bouw een van die torens ingestort en 18 inwoners van Jeruzalem omgekomen. Meent gij dat deze schuldenaars zijn geweest boven alle mensen die in Jeruzalem wonen? Hebben zij dan bijzonder veel kwaad gedaan? Nee, zij. Maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Dat geldt vandaag nog. Denk aan de aardbeving die in Haiti is geweest. Een nieuwe beving in een ander land. Ook weer mensen omgekomen. Maar die zijn echt niet grotere zondaren dan anderen. Dat laat onze tekst toch duidelijk zien. En de zaligmaker bindt op het hart wat nodig is, onderstreept. Wat niet gemist kan worden, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Bekering is noodzakelijk. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats, wie wij zijn. Ten tweede, wat wij verdiend hebben. En ten derde, wat wij nodig hebben. Bekering is noodzakelijk. In de eerste plaats, wie wij zijn. Ten tweede, wat wij verdiend hebben. En ten derde, wat wij nodig hebben. Wie wij zijn. In ons tekstgedeelte komen twee woorden voor die aangeven wie wij zijn. Zondaars, vers 2. Schuldenaars, vers 4. Schuldige zondaars zouden we kunnen zeggen. Dat zijn wij. Als jullie zouden moeten zeggen, jongens en meisjes, waar grote zondaren zitten, wat zou je antwoord dan zijn? Zou je dan niet zeggen, in de gevangenis natuurlijk. Daar in de gevangenis zitten moordenaars. Daar zitten mensenhandelaars. Drugshandelaars. Dieven. Grote wetsovertreders. Mensen die zich aan kinderen hebben vergrepen. Dat zijn grote zondaren. En als we denken aan zelfmoordterroristen in Irak of Afghanistan, ook dat vinden wij grote zondaren. En een leerling die de school binnenkomt met een geweer en daar zomaar medeleerlingen neerschiet en leerkrachten van het leven berooft, dat is een grote zondaar. Maar weten we wel, geliefde gemeente, dat ik, dat u en dat jullie grote, schuldige zondaren zijn. Adam en Eva, voordat zij zondigden, waren dat niet. Maar door de zondeval zijn ze het wel geworden. En wij in hen. Wij deugen totaal niet. Dat valt niet mee om dat te moeten horen. En toch is het nodig, geliefde gemeente, om dat echt te horen. Te horen met de oren van het lichaam en te horen met de oren van het hart. En dan denk ik aan het portret van de gevallen mens dat ons getekend wordt in Romeinen 3. Dan lezen we in Romeinen 3 vers 10. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En dat staat geschreven in het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan Psalm 14. Daarom hebben we enkele verzen van die psalm gezongen. Niemand die de Heere bedoelt uit eigen beweging. Niemand die God wil eren. Niemand die zich onderwerpen wil aan de Allerhoogste Majesteit. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er staat niemand meer in de rechte verhouding tot God. We staan met onze rug naar de Heere toegekeerd, dat is de werkelijkheid. En met ons aangezicht gewend naar de Vader der leugenen. Er is niemand rechtvaardig. Ook hier niet. Geen enkel gemeentelid, geen enkel kerkraadslid rechtvaardig in zichzelf. Zondaar, schuldig tegenover God. Er is niemand die verstandig is. Nou, misschien denken jullie wel, jongens, uit mijn vader weet heel veel. Heeft een hoge positie aan de universiteit. Mijn moeder heeft ook heel wat kennis vergaderd. Ze is knap. Ja, maar dat wordt niet bedoeld. Want wij gebruiken die wijsheid op een zondige manier. Verstandig, dat wil zeggen dat de vreze Gods er is. En of je dan knap bent of minder ontwikkeld bent, de vreze Gods is het beginsel van de ware wijsheid. En die ontbreekt bij ieder mensenkind. Zo zijn wij. De schrift tekent het ons duidelijk. Hebben we het mogen beamen? Er is niemand die God zoekt. We zijn zoekers van eigen eer en van eigen naam. En dat gaat heel ver. Dat vinden we niet alleen maar in de wereld, dat een mens eigen eer en roem zoekt. En dat hij wil dat anderen buigen voor hem, met ontzag spreken over hem. Dat vinden we ook in het kerkelijke leven. Dat vinden we tot in het ambtelijke leven toe. En dan ga ik ook niet vrij uit, geliefde gemeente. Laat ik daar maar mee beginnen. Als het oude bestaan aan het woord komt, dan wil ik dat een ander mij eert. Dat een ander mij roemt. Dat ik beter ben dan anderen. Er is niemand die God zoekt. Maar weet u wat nou het wonder is? God zoekt in Christus verloren mensenkinderen die naar hem nooit zouden zoeken uit eigen beweging. En die door genade naar Gods eeuwig en vrijmachtig welbehagen hem gaan zoeken. Laat ik het zo zeggen met de tekst van vanmorgen. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Allen zijn zij afgeweken. Afgeweken van die weg die zou leiden tot de eeuwige zaligheid. Afgeweken van God, afgeweken van zijn geboden. En dat betekent uiteindelijk de eeuwige rampzaligheid. Afgeweken. Doelmissers geworden. Het doel waartoe God de mens had geschapen was immers dat hij hem zou grootmaken, loven, verheerlijken en prijzen. Maar het tegendeel is werkelijkheid geworden. Tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet. Ook niet tot één toe. Onnut. Geen goed doen. Dat is de harde werkelijkheid. Ja, maar mensen kunnen toch veel goede dingen doen in dit leven, zeker. Maar wat is werkelijk goed? Wat voortkomt uit het ware geloof? Wat overeenkomt met de wet van God? En wat strekt tot de eer van God? Dan zult u toch met me eens zijn. Dan is er niemand die van nature goed doet. Het is juist het tegenovergestelde, een keel. Die keel die de Heer gegeven had om hem groot te maken en te loven. Die keel is een geopend graf. De woorden die de gevallen mens uitspreekt, getuigen van de dood. Die mens is dood in de zonden en de misdaden. Daar is geen enkele verwachting van. Met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. En zo gaat de apostel Paulus verder in Romeinen 3. Welke mond vol is van vervloeking en bitterheid. Ik ga niet vrij uit. U niet, jij niet, heb u mogen belijden. Daarom hebben we gezongen na de geloofsbelijdenis, Psalm 79, vers 4. U vond dat misschien wonderlijk. Maar daar wordt de weg aangegeven waarin de Heere vergeving schenkt. Op het schuldbelijdend smeekgebed. En dat is vrucht van de bearbeiding door Gods geest. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Ja, dan denken we misschien aan abortus, euthanasie. Mensen boven de 70, heb je het ook gelezen? Als ze klaar zijn met het leven, dan zouden zij zelf met behulp van anderen een eind aan hun leven mogen maken. Wat een ontstellende voorstellen. Maar er zit vanavond een kerk vol met bloedvergieters. Dat vind ik overdreven, zegt iemand. Nou, hoe is het met de toren en de wraakzucht van binnen? Zichzelf willen wreken, de wortel van de doodslag. We zeggen toch wel eens, als blikken konden doden, dan vielen er heel wat doden. Op Urk, maar ook hier. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen. En de weg des vredes hebben zij niet gekend. De weg des vredes niet gekend. Wat een werkelijkheid. De vrede met God verbroken. En daarom opstandelingen. Onderlinge onenigheden die daaruit voortvloeien. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Daar komt het nou op aan. De vreze Gods die ontbreekt. We weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn. Ja, weet u wat de Joden dachten? Als je maar doet wat de wet zegt, dan komt het in orde. Dan zal de Heer zijn gunst wel betonen. En daarom, zo schokkend zouden we kunnen zeggen, wat de apostel Paulus hier naar voren brengt, die wet laat juist de zonde en de ongerechtigheid zien als instrument in de hand des Heren, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. En daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Die wet is een spiegel. En de Heer geeft ogen om in die spiegel te zien. Om eigen onreinheid en zondigheid waar te nemen. Wie wij zijn. Wetsovertreders. Zondaars. Wandelaars op de brede weg. Die zich thuis voelen op die weg. Die de zonde graag doen. Die daar graag over nadenken. Die zich in beslag laten nemen door de woorden van de vorst der duisternis, zich daar echt niet van af willen wenden, opstandelingen. Vijanden van God. Vijanden van de naaste. Dat zijn wij van nature. Het is nodig, geliefde gemeente, dat we daaraan ontdekt worden. En dat we mogen zien dat we een hemelhoge schuld hebben. Voor de Heere niet kunnen bestaan. En dat al onze pogingen om die schuld af te gaan betalen. Of die schuld te verminderen. Ijdel en vruchteloos zijn. Dat is de weg waarin er plaats komt voor Christus. Zoals we dat vanmorgen mochten horen, die de beker van Gods gramschap gewillig in volmaakte overgave aan de wil van zijn Vader, uit liefde tot de deugden Gods en uit liefde tot zijn kerk, tot de laatste druppel toe gedronken heeft, opdat er vergeving zou zijn. Wie wij zijn, zonder uitzondering van nature, dood in de zonden en de misdaden. En dat leidt tot de tweede gedachte, wat wij verdiend hebben, dat laat de zaligmaker tot tweemaal toe horen in onze tekst. Er staat immers, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Dat hebben we dus verdiend. En in vers 5, maar indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Tot tweemaal toe. Nee, de zaligmaker heeft niet alleen maar gesproken over zaligheid, maar ook over de rampzaligheid vergaan. Hier wordt een woord gebruikt in de oorspronkelijke taal, wat we ook tegenkomen in het Oude Testament. En misschien kennen jullie wel een psalm, jongens en meisjes, waarin dat woord vergaan ook voorkomt. Psalm 1. De Heere kent de weg der rechtvaardigen, maar de weg der goddelozen zal vergaan. Dat betekent die eindigt in de eeuwige rampzaligheid. Daar mag ik vanavond niet over zwijgen. Gods woord spreekt er toch van. Denk aan Psalm 2. Kus de zoon, opdat hij niet toorne en gij op de weg vergaat, wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. En denk aan Psalm 73, de berijming. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. Allen die het blijven zoeken buiten God en Christus, zij zullen vergaan. Dat is een ernstige boodschap die in de prediking niet gemist mag worden, omdat Christus zelf daar vaak over gesproken heeft, vaak verwoord heeft wat de eeuwige rampzaligheid inhoudt. En we komen de verwoorden van die zaken ook tegen bij de Puritijnen. Die spreken niet alleen maar over Christus. Die spreken niet alleen maar over de zaligheid. Maar ze spreken ook duidelijk over de rampzaligheid. En dan denk ik aan deze tekst. Matteüs 25 vers 46. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Jonathan Edwards tekent daarbij aan. Die eeuwige pijn, dat is dag en nacht. Je moet maar eens dag en nacht pijn hebben. Dat is heel ingrijpend. Die eeuwige pijn, dat is jaar in jaar uit. Die eeuwige pijn, dat is eeuw in eeuw uit. En dan zegt deze schrijver, al heb je duizenden eeuwen doorgebracht in de eeuwige pijn, dan ben je nog geen millimeter dichter bij het einde daarvan gekomen. Eeuwig, in al je lichaamsdelen, zo schrijft hij eerlijk, pijn, ondraaglijke pijn. En waarom zegt de zaligmaker dat? Niet om bang te maken zonder meer, maar opdat het een aansporing zou zijn. het heden der genade te gebruiken op de juiste manier, om de knieën te buigen voor die God, bij wie genade is te vinden voor des doodschuldige zondaren, om het niet langer te zoeken in de dingen van beneden, om het niet langer te zoeken in eigen eer en eigen roem, maar om te mogen gaan leven tot eer van God. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden, wat wij verdienen. De eeuwige rampzaligheid. Vergaan. Wat is dan een wonder, geliefde gemeente, dat wij nog mogen zijn. Want zoals we zijn van onszelf, hebben wij de toren van God verdiend. Hebben we ons zijn gramschap waardig gemaakt. We hebben geen recht op 1 minuut leven, op 1 minuut genadetijd. En hoe lang mogen wij al zijn? Hoeveel jaren mag u de prediking al horen? Hoe lang mag u de goedheid des Heer al ondervinden? Hoe ondervind ik die dan, vraagt iemand wel. Zijn algemene goedheid in eten en drinken dat hij geeft. Vrijheid die hier nog mag zijn in ons vaderland. De vrijheid om op te gaan naar Gods huis. Het is nog niet verboden om een Bijbel in bezit te hebben. Er zijn landen en gebieden waar dat wel zo is. Getuigt dat niet van Gods goedheid en langmoedigheid? Want als we letten op land en volk van Nederland, ja, dan zouden we misschien wel moeten zeggen dat we toch wel anders zijn dan andere landen, slechter zijn. Het wonder van de reformatie heeft de Heere hier gewerkt. En hij heeft niet toegelaten dat de Spaans-Roomse vijand dat wonder teniet zou doen. Daarna de nadere reformatie. Leer en leven moeten in overeenstemming zijn met elkaar. En denk ook aan de aanval van binnenuit van de zijde van de remonstranten. Ook toen heeft de Heere gewaakt over zijn kerk. De Dordtse leerregels geschonken. Leest u er wel eens in. Rijk onderwijs vinden we daarin. De trouw van de Heere bijvoorbeeld in het 5e hoofdstuk. De volharding der heiligen. Is het geen wonder dat wij dat alles nog mogen hebben in onze tijd? Maar als we dan zien op de zonden en de ongerechtigheden die gedaan worden, ja, dan zouden we moeten zeggen, dan heeft Nederland misschien wel eerder verdiend dat er rampen en oordelen zouden komen dan Haiti. Maar het is bovenal een persoonlijke zaak. Ben ik eraan ontdekt? Bent u ermee bekendgemaakt? Heb jij het mogen leren? De toorn van God verdient te hebben. Dat te onderschrijven. Ik heb gekozen tegen u in Adam. De wapens van verzet tegen u opgenomen. Ik heb gezondigd. Ja, als de Heilige Geest de zielsogen opent, dan wordt niet alleen de zonde blootgelegd die op dat moment wordt bedreven, maar dan gaat het geheugen ook spreken. Dan komen er zonden voor de aandacht die misschien al jaren geleden hebben plaatsgevonden. Dan komt dat zo voor het oog te staan, alsof het pas is gebeurd. En dan moet het toch, en dan mag het ook onderschreven worden. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Bijzonder in de lijdenstijd mag gezien worden door Gods kinderen wat ze verdiend hebben. Want zij hebben verdiend wat de Zoon van God moest en wilde ondergaan. Zij hebben de toren van God verdiend. Zij hebben het verdiend geslagen te worden. Ze hebben de Godverlatenheid verdiend. Ze hebben het verdiend voor eeuwig te moeten drinken uit de drinkbeker van Gods toren. Juist in de lijdenstijd wordt de ernst van de zonde zo getekend. De zonde is zo ernstig en zo zwaar dat er geen andere weg tot ontkoming was dan het lijden en sterven van Christus. Dan zijn volmaakte gewilligheid in het drinken uit die drinkbeker tot de laatste druppel toe. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wat een wonder. Hij de dood ingegaan. Om het leven te verwerven voor des doods schuldigen. Hij zijn bloed gestort. Opdat er vergeving zou zijn. Het rijke lijdensevangelie mag in deze lijdenstijd weer verkondigd worden. Maar ook op een dusdanig ernstige wijze dat naar voren komt, dat zonder waarachtige bekering er geen ontkoming zal zijn aan het oordeel van God. Dat is onze laatste gedachte. Wat wij nodig hebben, waarachtige bekering. En wat is dat dan? Die waarachtige bekering. Wel, daar zouden we heel veel van kunnen zeggen vanavond. Daar zijn dikke boeken over geschreven. Ook het leerboek der kerk spreekt daarvan wat de waarachtige bekering is. De afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En laten we vanavond nou eens beginnen bij het begin van de waarachtige bekering. We lezen in Psalm 146, de Heere opent de ogen der blinden. Als God de mens gaat bekeren, gaan de blinde zielsogen open. Dan ga je zien wie God is. Dat hij heilig is. Weet u wie dat zag? Die tollenaar in de tempel. Die had oog gekregen voor de heiligheid van God. En ook voor zijn eigen onheiligheid. Wat een tegenstelling. Hij gevoelde en beleefde voor God niet te kunnen bestaan. Ook oog voor de rechtvaardigheid van God. De Heere is zo rechtvaardig dat er betaald moet worden voor de zonden. Als de Heilige Geest het blinde zielsoog opent, komt er ook oog voor de verdorvenheid van ons bestaan. Die vuile bron van wanbedrijven die in het binnenste wordt aangetroffen. En ook oog voor de langmoedigheid van God. Ik zei er al iets van. Wat een zonden zijn er bedreven in het verleden. En tijdens het bedrijven van die zonden toch niet weggenomen door het oordeel van God. Dat is zijn dragende en sparende goedheid, zijn langmoedigheid. Wat heeft de Heere een groot geduld met zondaren. Oog voor de ernst van de zonde. Want de zonde is God onterend. Ongehoorzaamheid aan de Allerhoogste Majesteit. Opstandigheid tegen de Koning der Koningen. Dat is de zonde. Niet leven, spreken en denken tot eer van God. Met genoegen voortwandelen op de brede weg die al verder bij God vandaan leidt naar de eeuwige rampzaligheid. Ja, daar gaat het spreken. De bezoldiging der zonde is de dood. En ook het recht van God. Dat wil zeggen dat de Heere recht heeft op ieders leven. Vreest God en houdt zijn geboden, want dat betaamt alle mensen. Iedereen moet leven zoals hij dat eist. Is het op ons afgekomen, geliefde gemeente? En hebben we gezien dat we daaraan totaal niet beantwoorden? Bracht dat op de knieën? Bracht dat tot de smeking om ontferming vanuit een verbroken hart en een verslagen geest? O God, wees mij de zondaar genadig. Die tollenaar mocht die bede opzenden. Je zou het ook zo kunnen weergeven. Wees met mij de zondaar verzoend. Hij had verzoening nodig. Dat kan een mens zelf niet tot stand brengen. Ja, een mens kan het wel gaan proberen. Kan wel aan het werk gaan. Zijn leven gaan opknappen aan de buitenkant. Maar het wordt er niet beter op. Schuld met schuld vermeerderen, dat wordt de werkelijkheid. Het is zelfs zonde om dat te doen. Want in de weg van eigen gerechtigheid kan geen bestaan opgebouwd worden voor God. Er is alleen gerechtigheid in de Zoon van God. En daarom, als de Heer de blinde zielsogen gaat openen, dan gaan die ogen ook open voor het werk van Christus. Dan komt er verwondering en aanbidding dat hij in de stilte van de eeuwigheid het al heeft uitgesproken naar deze aarde te willen komen. En dat hij inderdaad gekomen is. Dat hij omgewandeld heeft op aarde, wonderen heeft gedaan, maar bovenal aan het einde van zijn omwandeling zichzelf heeft overgegeven en uitgeleverd. Opdat er verzoening, opdat er vergeving, opdat er verlossing zou zijn. Waarachtige bekering. Dat is ook bekering van de zonde tot een leven naar Gods geboden. Hier een klein beginsel, de allerheiligste immers maar een klein beginsel van deze nieuwe gehoorzaamheid, maar toch. Op alle onderdelen van het leven, laten we het zo zeggen, een begin daarvan. Is dat werkelijkheid geworden? Niet als een eigen prestatie, maar als vrucht van de inlijving in Christus. Indien gij u niet bekeert, zo zult gij allen insgelijks vergaan. Bekering. Dat betekent ook opening van het hart. Dat hart dat open staat voor de dingen van deze wereld. Dat hart dat open staat voor de influisteringen van de duivel. Dat hart dat eigen eer zoekt, ook in godsdienstig opzicht. Dat hart wordt geopend door God. En hoe doet de Heere dat? Waar doet de Heere dat? Weten jullie het, jongens en meisjes? Onder de prediking. Kijk maar naar Lydia. Lydia was van een heidense vrouw, een vrouw geworden die met de Joden meeleefde. Maar onder de prediking van Paulus werd haar hart geopend. Dat deed de Heere. En dat hebben wij allen nodig. Dat ons hart dat gesloten is voor het woord van God en gesloten is voor de allesomvattende eis van dat woord. Opengebroken wordt. Opdat we gaan vallen onder dat woord. En dan is bekering ook heel concreet. Dan brengt bekering vergevensgezindheid met zich mee. Waar ik eerst wraakgierig was en mijn recht wilde laten gelden, word ik nu de minste voor anderen. Wil ik zelf de eerste stap zetten om verstoorde verhoudingen te herstellen. Daar waar eerst haat was, komt liefde. O, als we toch zien, geliefde gemeente, op de onbegrijpelijk grote liefde van God de Vader in de zending van zijn Zoon. En als wij zien mogen de onbegrijpelijk grote liefde van de Zoon van God door op deze aarde te komen, door die weg van lijden en sterven te gaan. Als we zien op de liefde van de Heilige Geest, die dode zondaren levend maakt, die het gepredikte woord toepast aan het hart, waardoor wedergeboorte en waarachtige bekering werkelijkheid worden. Zou dat niet moeten aandrijven tot het gebed, Heere, dat ik liefde mag kennen, of al meer liefde mag kennen tot u, tot uw woord, tot de naaste, tot mijn vijanden. Vijanden liefhebben, dat eist de Heere. Ja, maar dat kan ik niet. Nee, dat kan ik ook niet. Maar dat kan ik alleen als de Heere dat geeft. En als hij oog geeft voor zijn onbegrijpelijk grote zondaarsliefde, dan alleen zal er liefde gevonden worden. De waarachtige bekering. Dan wordt de wil van de mens ook anders. Wij willen niet wat God wil. We willen niet zalig worden. Nou, domein, dat is niet waar. Ik wil aan het einde van het leven naar de hemel. Ja. Maar wat denkt u daar te vinden? Wat denk jij daaraan te treffen? Wil je werkelijk de Heere eren zonder enige zonde? Of wil je in een plaats komen waar geen pijn en geen verdriet is? Als het laatste de beweegreden is, dan deugt het niet. Maar God, eeuwig en volmaakt groot maken. En er zal hier het gebed geboren worden. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En dan kennen we toch die vraag naar de vergeving. Hoe vaak moet ik een ander vergeven? En dan kennen we toch het antwoord, ja, met ons hoofd. 70 maal 7 maal. Dus dat is eigenlijk altijd. Wel, dat is toch vrucht die gevonden wordt in het leven van Gods kinderen. In alle omstandigheden, in elke situatie, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En heiliging van de levenswandel. Een zoutend zout en een lichtend licht te mogen zijn. Afstand te mogen nemen van de zonde. Te strijden tegen de ongerechtigheid. Gebukt te gaan onder de overblijvende ongerechtigheid. Er zijn maar 2 wegen, geliefde gemeente. Vergaan of behouden worden. En we gaan daarvan zingen. Het 14e vers van Psalm 73. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat eerlang en wordt vervloekt. 14e vers van Psalm 73.
Thank you.
Maar indien gij u niet bekeert, kan een mens dat dan? Wil een mens dat dan? Zoekt een mens dat dan? Als een boer het zaad uitstrooit over de akker, kan hij er dan voor zorgen dat dat zaad gaat ontkiemen, dat dat gaat groeien, dat het vrucht gaat dragen? Nee. Maar als hij niet zaait, zal er zeker niets van terechtkomen. Ik ben er wel eens bang van, geliefde gemeente, dat mensen zo gemakkelijk zeggen dat zij zich niet kunnen bekeren, terwijl ze dat helemaal nog nooit ondervonden hebben. Er is een prediker geweest die zei: heb je het al eens geprobeerd? En weet u waar de Heer ons aan bindt? Hij bindt ons aan de middelen. Hij bindt ons aan de prediking van het woord. Zijn we zo naar Gods huis gekomen met de bede in het hart: Heere, dat de verkondiging van het woord voor mij, voor mijn kinderen, tot zegen zou mogen zijn. Dat dat woord, wat er is het zaad der wedergeboorte, door de krachtige onwederstandelijke werking van Gods geest inderdaad wonderen zou doen in het binnenste. Misschien loopt u wel aan tegen de onbekeerlijkheid van uw kind en van uw kleinkind. Misschien gaat u daar heel diep gebukt onder. En hebt u het gevoeld en ervaren. Al mijn liefdevolle woorden, ook mijn ernstige woorden, hebben niets uitgewerkt. Woorden die spraken van vergaan, maar ook woorden die spraken van de eeuwige zaligheid. Het heeft niets uitgewerkt. Dan brengt dat als het goed is op de knieën. Heere, wilt u wonderen werken? U bent toch de Almachtige. Waarachtige bekering hebben we nodig. Hoofd voor hoofd en hart voor hart. Want buiten wedergeboorte bekering en het ware geloof in Christus zal er geen ingaan zijn in het koninkrijk der hemelen. Bekering. Omkeren. We staan, zei ik al, door de val in Adam met onze rug naar God toe. En dat betekent bekering, omgekeerd worden, afgewend worden van de duivel en heen gewend worden tot God, om het alleen van Hem te verwachten, om te gaan leven zoals Hij dat wil. Om te gaan vragen naar de weg die gegaan dient te worden. Dat is iets van de waarachtige bekering. De afkeer van de duivel, de afkeer van de zonde. En het zich heen wenden tot God in Christus, die de zaligheid van eeuwigheid heeft uitgedacht. En die de zaligheid heeft doen verwerven door zijn Zoon. En die de zaligheid ook toepast. En waarachtige bekering, dat is ook inkeer tot jezelf. Denk maar eens aan die verloren zoon, die was weggegaan bij zijn vader vandaan, jongens en meisjes. Alles had hij er doorgebracht. En dan mag hij gaan nadenken over datgene wat hij gedaan heeft. Wat een kwaad hij gedaan heeft. Hebben we het ook al mogen doen? Hoe is het mogelijk dat ik mijn tijd misbruikt heb in de dienst van de zonde, in de dienst van mijn eigen ik? Waar ben ik toch mee bezig geweest? Waar heb ik mij toch door in beslag laten nemen? Waar heb ik toch al mijn krachten aan gegeven? Waar heb ik naar geluisterd? Wat heb ik gelezen? Waar heb ik naar gekeken? Wat heb ik allemaal uitgesproken? Denk aan Romeinen 3. Daar wordt ons portret getekend. Dood in de zonden en de misdaden. Er is niemand die God zoekt, ook niet tot één toe. Wat wordt het wonder dan groot? Dat de Heere naar zo één heeft omgezien. Zo één heeft uitgeleid uit het diensthuis van de zonde. Verlost in beginsel van de helse farao. De brug naar de wereld werd opgehaald. Daar kun je het dan niet meer vinden. Daar wil je niet meer naartoe. Ik las van iemand die was verslaafd aan de meest duivelse muziek die er is. Licht godsdienstig opgevoed, laat ik het zomaar zeggen. Maar toen God hem greep, door enkele zinnen uit een preek van een door God geroepen predikant, toen was het over. Toen ging hij naar de kerk. 3 keer op een zondag. 4 keer in de week. Ah, dat is overdreven. Nee. Dan komt er honger in het hart. Dan wil je onderwezen worden. Dan is het je vraag. Heere, ai, maak mij uw wegen. Door uw woord en geest bekend. Dan gaan we tijd maken voor het ene nodige. En waar we tijd voor gaan maken, dat wordt dan ook werkelijkheid in het leven. Daarmee bezig te mogen zijn. Biddend Gods woord te mogen onderzoeken. Met de smeking om onderwezen te mogen worden. Dan mag de vinger gelegd worden bij die belofte. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Bekering is noodzakelijk voor jong en oud, wie we ook zijn. Niet alleen maar noodzakelijk voor wereldlingen, niet alleen maar noodzakelijk voor heidense mensen, niet alleen maar noodzakelijk voor mensen die in de gevangenis zitten. Die hebben dat ook nodig. En ik weet wel, er wordt vandaag aan de dag heel vaak gedaan alsof zij die gevangen zitten slachtoffer zijn. Dan zijn ze slachtoffer van hun opvoeding, slachtoffer van de maatschappelijke omstandigheden. Dan hebben ze een bepaalde eigenschap uit het voorgeslacht meegekregen. En dan wordt daar de schuld opgeschoven. Maar zitten ook wij zo niet in elkaar? Als we zonde doen, dat we het gaan vergoelijken. En dat we zeggen dat komt door de situatie waarin ik verkeer. Dat komt door mijn werkomstandigheden. Anderen brengen mij daartoe. We zijn zelf verantwoordelijk. En er is nodig, geliefde gemeente, dat persoonlijk de ogen geopend worden om te mogen zien wie God is, wie wij zelf zijn, wie Christus is. Wat de wet des Heren van ons vraagt, wat de rampzaligheid is en wat de zaligheid is. Waar de Heere de ogen opent, wordt dat toch in beginsel werkelijkheid. En dan is het niet zo dat de waarachtige bekering iets is van de buitenkant. De bekering van de kroeg naar de kerk, begrijpt u? Of de bekering van de sportverdwazing naar de kerk? De bekering van verslaafd zijn aan drugs of drank naar de kerk. Maar de bekering van het hart. Bekeert u tot mij met uw ganse hart. Ja, maar zegt iemand, voor mij kan dat niet meer. U moest eens weten wat ik allemaal gedaan heb. Waar ik me schuldig aan gemaakt heb. Wel, de Bijbel getuigt er toch van. Dat grote zondaren gezaligd worden. Denk eens aan koning Manasse. Die kende ook het woord van God. De meest gruwelijke zonden heeft hij bedreven. Maar de Heere heeft hem bekeerd. Door een moeilijke en diepe weg, dat is waar, weggevoerd uit eigen land en daar in de gevangenis, de ogen geopend. De afsterving van de oude mens ging beginnen. En de opstanding van de nieuwe mens werd werkelijkheid. De Heere is de Almachtige. Dat geldt vandaag. Net zoals het vroeger gold. Ja, maar ik ben te oud geworden, dominee. Hoe ouder, hoe kouder staat het toch. Ik ben bang dat dat bij mij zo is. Denk eens aan de gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Er werden er ook ter elfder uren aangenomen. Aan het einde van het leven, zouden we kunnen zeggen. Daar is in de lijdenstijd die moordenaar een bijzonder duidelijk voorbeeld van. Ook hij lasterde. Maar God heeft hem de ogen geopend voor zijn heiligheid en rechtvaardigheid. Voor zijn zondigheid en helwaardigheid. Vreest gij ook God niet? Zo sprak die moordenaar toch uit tegen zijn medemoordenaar. Daar gij in hetzelfde oordeel zijt, uw doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. De ware nood doet hem roepen tot Christus. Doet hem de toevlucht nemen tot Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Gedenk mijner. Wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En wat mocht dat meevallen? En zo valt het vandaag ook mee. Voor schuldige, helwaardige zondaren. Die moordenaar mocht het horen. Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, u werkt wonderen tot eer van uw naam. Het is een wonder als u begint in het uur van de wedergeboorte. Een wonder als u voortgaat. En een wonder als u uw werk voleindigt. Dat doet u niet om iets van de mens, maar om uzelf wil, om Christus wil, om uw grote naams wil. Heb op moedig dank voor alles wat gij gaf deze dag. Vergeef het zondige. Wees met ons in de week die we weer ingaan. Maatschappelijk en ambtelijk. Gedenk onze vriend en broeder dominee Egas, die mag arbeiden met zijn gezin. Gedenk de kerkraad, de gemeente. Ook de emeritus predikant van deze gemeente, dominee Den Butter, met zijn vrouw. In al wat zij beiden ook nodig hebben in alle opzichten, ontfermt u zich over jong en oud, over ziek en gezond, tot eer van uw naam. Bewaar voor gevaren die ons altijd en overal omringen. Bewaar bovenal voor een onverzoend sterven. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte het zesde vers van Psalm 84. Want God de Heere zo goed, zo mild, is te allen tijd een zon en schild. Hij zal genade en ere geven. Zesde vers. van Psalm 84. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.